In Openbaring hoofdstuk 18 waren wij bij de val van Babylon en bij de klaagtonen op de aarde, want ja, wat moet je erboven zetten, nietwaar? Maar het is wat beschreven wordt, de ondergang van Babel, en dat is dus niet alleen de stad, maar het is ook het ommeland. Dat is voor de Groningers onder u dan. Ja. Ja, dat wil zeggen, niet alleen de stad, maar alles wat er omheen hangt, ligt, slingert, weet je veel. Het gaat om de ondergang uiteindelijk van het hele Rijk, uiteraard. Maar wat beschreven wordt, is niet eens maar de ondergang van een stad letterlijk, maar ook de ondergang van het hele systeem, dat merkwaardigerwijze weliswaar in de eerste plaats een religieus systeem is, maar daar hebben we al uitgebreid bij stilgestaan. Het was Babel, namelijk de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, de afgodische stad, de oorsprong eigenlijk van alle afgoderij. Dat neemt echter niet weg dat hier in Openbaring 18 in de eerste plaats beschreven wordt de ondergang van het economisch systeem. Want ja, het is nogal makkelijk om voor eigen parochie, dat bent u dan, hè? Om voor, ja, zo heet dat, om voor eigen parochie te vertellen dat het een goddeloze stad is en was en dat er een einde moet komen aan alle afgoderij. Want ja, wij dienen de enige echte God, dat weet u. Dus nee, dat is serieus, maar het is tegelijkertijd ook een open deur intrappen. Dus ik vertel dat maar laconiek. En dus het is makkelijk te zeggen, weg met alle afgoden. Hoewel we in onze tegenwoordige tijd geacht worden tolerant te zijn en ze rustig binnen te laten. Nou ja, de afgoden zelf bestaan niet, dus die kun je niet binnenlaten. Maar wel degene die afgoderij bedrijven, dat dan weer wel. Dus nou hang ik alweer met wat ik nu moet zeggen. En het wordt nog erger. Want nog erger is dat hier beschreven wordt niet alleen maar de afgoderij, hoewel die wordt eigenlijk niet eens beschreven, die wordt geïmpliceerd. Als het er al staat, is het in vers 2: het grote Babylon is geworden woonsteden de duivel en de bewaarplaats van alle onreine geesten en de bewaarplaats van alle onreine en hatelijke vogelten vanwege de hoererij. Vers 3 is dat enzovoorts. Maar ook in vers 3 heet het: en de kooplieden der aarde die rijk zijn geworden uit de kracht harer beelden. Dat heb ik u verteld over een weelderig voorkomen. Dat hoef ik niet meer te herhalen, toch? Hè? Wat dat betekent. Dat is wat. Ja. Er zijn er drie die het begrijpen. Dat is mooi. En, ja. Nou ja. Maar die kooplieden, die worden ook weer genoemd in vers 11. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt. De economie stort in. En dan weer in vers 18. De kooplieden deze dingen die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vrezen van haar pijniging, wenende en rouwmakende enzovoorts. Waarna we ook nog de hele handelsvloot beschreven vinden in vers 17. Alle stuurlieden, al het volk van de schepen, de bootsgezellen, allen die ter zee handelen, stonden van verre. Want ja, hoe beschrijf je die dingen in dagen dat die wereldhandel zoals wij die vandaag kennen niet bestond? Maar goed. Waarom is er sprake van kooplieden der aarde enzovoort, als het slechts gaat om de ondergang van één stad? Nou ja, een belangrijke stad. En het antwoord is omdat het niet alleen maar gaat om de stad, maar om wat er nog meer aan hangt. En dat is niet alleen specifiek en smal genomen religie, maar, en ik meen dat ik dat vorige keer ook al heb toegelicht, Babel staat wel degelijk voor een economisch systeem. Dat hoor je niet alle dagen. Maar ja, ik ben hier nu toch, dus ik kan het net zo goed even vertellen. Niet waar? Het is niet alleen maar hoererij. Ik weet het, ze hebben van Babel hebben ze Rome gemaakt en nog zo het een en ander. En afgoderij, dat wil zeggen ontrouw aan de God van de Bijbel, in de breedste betekenis van de term, geschreven op het konto van Rome, waarop men de naam Babel definitief geplakt heeft. Maar ik moet u zeggen, dat is maar een deel, hooguit een deel van waar het om gaat, want een heel belangrijk deel, dat is wat hier beschreven wordt, is de ondergang van heel het economisch systeem. Nu is dat heel vervelend om te moeten uitleggen, want wat is dan een economisch systeem? Ik bedoel, wij verhuren onszelf en laten ons daarvoor betalen, en dat is het dan. En sommigen verhuren niet zichzelf, maar nemen zelf initiatieven. Dus ze doen hun werk, ze verkopen dat en krijgen ze geld voor, en dat is het dan. En dan is mijn commentaar, was dat maar zo. Want dat is niet zo. Voor zover er rijke mensen zijn, zijn ze niet rijk geworden van arbeid. Hoe dan wel? En nou wordt het al bedenkelijk natuurlijk. Want hoe dan wel? Nou, van de handel. En hoewel daar het woord hand in zit, gaat het niet over handwerk, maar gaat het over dingen die van hand tot hand gaan. Die handel is dat, hè. En daar is van alles mee mis, vooral omdat niet alleen gehandeld wordt in goederen, maar omdat ook gehandeld wordt in geld. En ja, ik ga dat ook niet uit. Ik ben daar ook niet eigenlijk echt capabel voor om dat uit te leggen, hoe dat zit. Het helpt toch niet. Ik heb trouwens geconstateerd en vernomen dat ook het gros van de economen, die houden zich dus bezig met dit beginsel, met hoe dat dan gaat, met arbeid en grondstoffen en werk, en hoe dat economisch systeem op gang komt, wat dan gemeten wordt door allerlei instanties, of het goed gaat met de economie of niet. Dan vraag je, ja, wat is dan de economie? En dan moet ik je zeggen, dat weet niemand. Ja, dat weet ik. Dat weten ze niet. Daar is ook over gepubliceerd. Dus als het u interesseert, is er nog wel het een en ander te vinden over dat onderwerp. Maar men weet het niet. En economie sturen, dat kan wel misschien, maar dan moet je wel weten wat de economie voor een ding is. En dat weet men eigenlijk niet. Men heeft alleen cijfertjes. Maar het hele punt is dat onze zogenaamde economie in hoge mate afhankelijk is van de handel in geld. En dat zou niet verhandeld mogen worden, omdat geld een ruilmiddel is en niet een waardeobject. Volgens de Bijbel. Ik sta hier nergens anders voor dan alleen daarvoor. Voor de Bijbel. En de Bijbel zegt, bepaalde goederen zijn de norm voor geld. Dat wil zeggen, en ik zal maar zeggen, een sikkel, ik weet het niet uit het hoofd, beste mensen, maar een sikkel, dat is de tegenwaarde van een mut eierkolen. Nou ja, ik had tarwe moeten zeggen of zo, maar vooruit, weet je wel. Wij moesten vroeger een mut, een briket en zo, dat ging per mut, wisten wij wat dat was, een mut. Toen leerden we Engels, toen bleek het modder te zijn. Nou ja. Met aardappelen, ja. En die werden dan losgestort in de kelder bij ons. Ja. En dat had je voor het hele jaar genoeg, of de hele winter. Totdat ze begonnen uit te lopen. En dan moesten we dat weer afhalen als kinderen.
Hè?
Maar goed, nou dwalen we weer af, maar dat gaat zo gemakkelijk. Kijk, de essentie van het verhaal is dit. Men heeft bedacht dat geld in zichzelf waarde heeft. En die waarde kan oplopen en kan dalen. Dat is wat bij geld eigenlijk absoluut. Eigenlijk, dat is wat bij geld absoluut niet zou mogen. Want het is een ruilmiddel. Je kapitaal, je bezit, wordt geacht daarin vast te liggen. En zodra erin gehandeld gaat worden en er hogere en lagere prijzen en evalueert en devalueert en wat dan ook, betekent het dat onze bezittingen niet veilig zijn. En dat is het systeem waarin wij leven. Dat is één ding. Het andere aspect van het hele verhaal is het vervloekte systeem van de rente. Dat is in de Bijbel verboden. Dat is onder alle volken altijd verboden geweest. Totdat men in Babel, dit is historisch, totdat men in Babel het heeft ingevoerd. En zo is de wereld overgegaan. Ik zal iets wat anders, mag ik helemaal niet vertellen natuurlijk, want het staat niet in de Bijbel, maar het verhaal is dat men in Babel dat systeem had ingevoerd. Je kan geld lenen, maar dan moet je rente betalen. Dan moet je met woeker, rente, woeker. Dat is hetzelfde namelijk, rente en woeker. Dat is hetzelfde, is één woord, één en hetzelfde ding in de Bijbel, waar dan ook. Dat is één en hetzelfde ding. Maar dan moet je het met woeker, met rente terugbetalen. Zodat iemand heeft geld, hij geeft het aan een ander. Met geld kun je niks, dat weet u. Je kunt ermee behangen. Of je kunt in. Vroeger niet, dan kon je het in een sok stoppen. Maar ja, als sokken gestopt moesten worden, dan deden ze dat toch niet meer. Maar goed. Maar je kon het ergens bewaren, omdat je het niet nodig had, om zo te zeggen. Dan leg je het opzij. En dan gaf je het zo lang aan een ander, die het dan later terug moest geven. En dan kreeg je meer terug dan dat je uitgeleend had. Dit is diefstal. Ja. Dat kan helemaal niet. Alleen, wij zijn eraan gewend. Dus je kijkt me nou aan van, hoezo? Ja, nee, dit is. Ja, wij zijn eraan. We hebben dat systeem ingevoerd. We hebben onszelf wijsgemaakt dat geld wat waard is. En dat je kapitaal groeit. Dat hoor ik elke dag op de radio, 's avonds laat. Laat uw kapitaal groeien, geef het aan ons. En dan eindigt het met een heel snel zinnetje. Van, in het verleden behaalde resultaten zijn er geen garantie voor. Geld groeit niet. Ik heb het geprobeerd, ik heb het in een bloempot gestoken, ik heb pokon gedaan. Nee, het gaat echt niet, het kan niet. Dus als er meer terugkomt dan je uitgegeven, betekent dat een ander voor jou heeft gewerkt. En er niks voor krijgt. Jij krijgt het. Reken maar na. Oké, als die te moeilijk is, hebben we er nog één. Het betekent dat dat geld, dat stroomt, weet u wel. De geld gaat van hand tot hand, dat gaat rond. Maar het gaat altijd naar de grootste hoop. Dat kan niet anders. Want wij, ik ben de kleinste hoop, zal ik maar zeggen. Naar de ene kleinste dan. Maar, toen maar. Ik heb bij gelegenheid geld nodig, dan moet ik het lenen. En daarom moet ik meer terugbetalen. Aan het eind van de rit heb ik dus minder dan aan het begin. Daar komt het op neer. En het is gegaan naar degene die het wel had, maar het niet nodig had. Geld loopt altijd naar de grote hoop. De duivel. Maak een verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Je kan mij nog meer vertellen, maar dat is zo. En dan kun je met al je politiek en met je belastingssystemen en al je, hoe heet het ook alweer, nivellering en zo. Wie zei het ook weer dat dat een feest was, nivellering? Vergeet het maar rustig, dat gebeurt niet. Daar ligt nog helemaal geld en het loopt altijd van het kleinste hoopje naar het grootste. Per definitie, dat is ons systeem. Dus je blijft dat houden, dat degene die niks heeft nog minder heeft, en dat degene die het nodig, niet nodig heeft, die krijgt het er vanzelf bij. Zo is het nou eenmaal. In zo'n economie leven wij. En dat dat fout gaat, dat men zich er zorgen over maakt en dat bij gelegenheid de zaak crasht. Dat heet een krach. Maar ja, dat gebeurt, ja. Daar kan je op wachten, want dit kan helemaal niet. Dit is een soort piramidespel. Weet je wat een piramidespel is? Ook om niet uit te leggen, maar dat is... Ja, ja. Dat kan namelijk helemaal niet. Het is volstrekt onmogelijk. Het kan niet bestaan. Het gaat een poosje goed. Dat is door omstandigheden en omdat er nieuwe markten aangeboord kunnen worden en al dat soort dingen meer. En omdat er altijd mensen uitgebuit kunnen worden, dat is wat gebeurt. En daardoor loopt het naar de grootste hoop. En ik ben geen linkse rakker. Echt niet. Helemaal niet. Maar ik zeg dit toch. Zo ligt het. En de linkse rakkers doen het ook. Want die gaan een poos lopen schreeuwen dat voor de arme mensen in Nederland en voor de bouwvakkers en wie die allemaal maar bij moeten krijgen. En ze met een grote bek staan ze dan op een malieveld te demonstreren. Daarna worden ze minister-president. En daarna, dat wil je niet weten wat er daarna gebeurt. Dan verzamelen ze een zootje commissariaten en harken miljoenen binnen per jaar. Niemand kan zoveel verdienen, dat bestaat niet. Niemand is zoveel waard. Dus iemand betaalt dat. En u weet wie dat betaalt dus, hè? Wij met elkaar hier. Ik heb niet zoveel economie gestudeerd, maar ik heb gestudeerd economie gestudeerd. En toen heb ik geleerd, grondstoffen zijn gratis. Die kosten niks. Die vind je gewoon in de natuur. Grondstoffen vind je in de grond. Waarom heet het grondstoffen? Nou goed, of het nou agrarisch is of mineraal. Het zit in de grond en het komt er zomaar gratis uit. Vooral onkruid. Komt eruit. Nou ja, meestal komt het er niet zomaar helemaal vanzelf uit. Maar het zit erin. En als het geld kost, dan betekent dit dat er dat is omdat er arbeid geleverd moet worden, want arbeid is geld. Voor het bewerken, het winnen van grondstoffen en het bewerken van grondstoffen tot eindproducten en wat het maar is. Maar al die lui die maar achter een toetsenbord zitten tegenwoordig en vroeger in een schriftje zaten te schrijven in een groot boek. Of in een groot boek. Ja. Hoezo verdienen die wat? Bewerken ze grondstoffen? En dan zegt u natuurlijk, maar dat kan ik zelf ook wel bedenken. Ja, maar iemand moet het toch een beetje bijhouden en iemand moet het werk plannen. Oké, maar wie van ons, geef maar geen antwoord, maar wie van ons werkt er eigenlijk gewoon met zijn handen? Bewerkt grondstoffen en maakt producten? Ik niet. Maar wie wel? Nou, waarschijnlijk niemand van ons en nauwelijks nog iemand in Nederland, want we laten het doen in landen waar je weinig hoeft te betalen voor iemands arbeid. Maar het enige wat echt geld waard is, is arbeid. Al het andere is onzin. Is overheid of zo. Ja, het heeft namen. En ik kan vertellen waarom het nodig is, maar... Ik vraag me elke ochtend af, waar gaan al die mensen naartoe? En ik reed hierheen, bijna de hele, nee, tot voorbij Amsterdam. Vanaf Almere tot voorbij Amsterdam stonden ze in de rij. Files. Dat moet een kilometer of 25, 30 zeker geweest zijn. In de andere richting, dus ja. En dan vraag ik me af, waar komen die mensen vandaan? Oké, ze moeten naar huis. Wat hebben ze gedaan? Wat hebben ze zitten doen? Dat kan je thuis ook doen. Dat maakt geen verschil. Wat is dat voor gedoe? Wat een waan. En hoe reken je jezelf rijk? Wat heb je gepresteerd? Wat heb je gedaan? Het is een rare wereld waarin wij leven. En dan hebben we kapitaal dat moet wat opbrengen. Toch? En dan hebben we zelf geld, dan steken we in een eigen bedrijf wat we oprichten. En het eind van het jaar willen we weten hoeveel winst gemaakt hebben. Wie heeft dat bedacht, dat je winst moet maken? Winst? Je moet aan de kost komen, je werkt om te leven. Die arbeid moet betaald worden. En als al die arbeid betaald is, ook je eigen arbeid, dan ben je nog weet hoeveel mensen je gemaakt hebt. Wat een onzin. Waar moet dat vandaan komen? Wie moet dat geproduceerd hebben? Hoezo winst? En als je toch winst maakt, dan ben je te duur geweest. Dan heb je iemand anders laten betalen. Dat is wat de bank doet. Die geeft jou geld en die zegt, oké, maar ik wil zoveel procent rente, wil ik ervan hebben, enzovoorts. Dan werk je voor de bank. En als je zelf je geld insteekt en je zegt, nou moet ik winst maken. Ja, waar haal je dat vandaan? Wie heb je afgezet? Nee, denk er maar eens over na. Wat een idee is dat. Je werkt om ervan te leven. Niet om winst te maken. Dat hele woord winst is een raar woord hoor. Self-supporting. Nee, wij zijn eraan, ik weet het, hang me niet op, maar wij zijn eraan gewend. Maar wat is dat voor raar iets? Een mens werkt om aan de kost te komen. En hij mag ruim aan de kost komen, hij mag er van mij wat overhouden, hij mag een groot salaris krijgen. Maar winst is, je hebt zoveel geld ergens ingestoken en aan het eind van het verhaal komt er meer uit dan je erin gestoken had. Ja, dan heeft iemand anders het erin gestoken. Geld groeit niet. Kapitaal groeit niet. Dat maken wij ons wijs. Maar dat is niet zo, dat weten we allemaal, fundamenteel. En wat dat rentebeginsel betreft, want daar berust het op. Ja, dat is pas zo ongeveer, was in de late middeleeuwen is dat pas langzamerhand ingevoerd in Europa. Want daarvoor was het ook verboden. Totdat de kerk zelf ineens begreep dat ze slapende nog rijker konden worden. Dat is inderdaad Rome, zuster. Ja, dat is inderdaad juist. Het was toch Rome. Op de achtergrond Babel. En die hebben dat ingevoerd. Toen mocht het ineens. En zo is dat gegaan. En daarna vonden ze het ook wel uit de hand lopen. Toen hebben ze uitgevonden dat boven een bepaald rentepercentage, dat mocht dan weer niet. Want dat noem je dan woeker. En dat is verboden, staat in de Bijbel. Woeker is verboden. Maar onder een bepaald percentage noem je gewoon rente. En dat woord staat niet in de Bijbel, dus is het toegestaan. En de grens lag vele jaren bij pak een beetje een procent of 20. Maar ja, dan blijft het een kleine markt. Dus om die markt te vergroten hebben ze de rentevoet verlaagd enzovoorts. Dat is het. En ik zal je nog wat vertellen. Aangezien het niet kan dat geld groeit, moeten wij het systeem in stand houden door devaluatie. Doen we het niet, dan wordt het inflatie, maar het is hetzelfde in de praktijk. Dan wordt je geld dus minder waard. Hebben jullie dat? En als je dus denkt, ik ben begonnen met 100 euro en ik eindig met 110, kon het best wel eens wezen dat de tegenwaarde van die 110 minder is dan de tegenwaarde van die 100 toen je aan het verhaal begon. En je rekent en je zegt, ik heb 10% gewonnen. Maar je maakt jezelf wat wijs. In de praktijk is dat niet zo. Zo werkt het systeem. En daarom zegt men altijd, het is goed voor de economie. Een beetje inflatie moet je hebben. Ja, niet te veel, want anders gaan de mensen het merken. Ja, wie rekenen kan, merkt het altijd. Maar de meeste mensen kunnen niet rekenen. Daarom wordt het systeem in stand gehouden. Maar als het te snel gaat, dan gaan de mensen het merken. Dus maar eens een procent of 3 mag wel. Maar van je bank krijg je niet eens meer 3%. Lang niet zelfs. Met andere woorden, aan het eind van de rit met je rente erbij ben je toch echt gekelderd. Maar iemand heeft het verschil in zijn zak gestoken. Echt wel. En dat is het gemeen is niet het goede woord. Dat is het criminele systeem waarbinnen wij leven. Want het is crimineel. In de Bijbel, iemand die rente vraag, iemand die woeker vraagt of betaalt zelfs, wordt gelijkgesteld met de moordenaar. Staat in de Bijbel, kun je zo terugvinden. Ik moet zoeken, maar ik weet het uit mijn hoofd niet, maar het staat gewoon in de Bijbel. Alleen wij zijn het ons niet bewust, wij weten niet beter, wij denken dat het zo hoort. Maar het hoort helemaal niet zo. En mocht u nou zeggen, ja, maar de islam doet het dan beter, want die hebben dat niet, die rente. Dan moet ik u zeggen, ja, maar die noemen het anders, maar die hebben een truc bedacht, maar ze doen precies hetzelfde hoor. Er zijn gewoon andere structuren voor bedacht met andere nomenclatuur, met andere namen, maar in de praktijk gaat het precies enger. Heb je dat nog? Nou ja. Moet je dan niet met geld iemand helpen een bedrijf op te zetten bijvoorbeeld? Dan moet ik u zeggen, nou, dat hangt van de vorm af. Als je mede-eigenaar wordt, met zeggingskracht dus, met recht op, hoe heet dat, inspraak? Nou, zo heet het niet, denk ik. Maar goed. Maar ook met hetzelfde risico, ja, dat is toegestaan. Maar dat is wat anders dan dat je een lening verstrekt tegen een vaste rentepercentage enzovoorts. En dat laatste doet de bank, hè. Het kan niet schelen wat je uitvoert. Je moet eerst bewijzen dat je het niet nodig hebt, dat is het eigenlijk. En
maar dat je het kunt terugbetalen.
Oké, je moet bewijzen, aannemelijk maken dat je het ooit zal kunnen terugbetalen, is het idee. En dan krijg je geld enzovoort. Maar als het fout met je gaat, blijf je toch met die schuld zitten. Zo werkt dat. Maar goed, dat is economie. Maar wat ik sta uit te leggen, is dat is dat systeem. En over heel de wereld werkt dat zo, hoor. Geld, handel in geld. Daar gaat het om. Hoe komt het dat de benzineprijzen stijgen? Zo hard. Omdat de mensen aan het speculeren zijn. Die kopen brandstof op terwijl ze het niet nodig hebben. Nergens voor nodig. Want die halen ook de brandstof gewoon bij de pomp. Maar die kopen grote hoeveelheden op. Tegen een lage dollar. En ze wachten tot die weer omhoog gaat en dan verkopen ze het weer. Zo gaan die dingen. Intussen wordt de markt schaars en dan gaat de prijs vanzelf omhoog. Zulke dingen zijn dat. Het zijn moeilijk en je ontkomt er niet aan. Je ontkomt er niet aan. Zelfs de Belastingdienst vraagt rente. Enzovoort. Dus te laat betaald moet je rente betalen. En de Belastingdienst gaat er zelfs vanuit dat als je geld hebt, dat je de rente voor krijgt waar je over moet betalen. Terwijl die rente dikwijls helemaal niet krijgt. Maar ze gaan ervan uit dat je. Enzovoorts. Zo vastzitten wij in zo'n systeem. Het is heel moeilijk om uit te leggen dat dit niet kan. Dat het gewoon onzin is dat er iemand anders dan voor betaalt. En dat is wat gebeurt. En dat je daardoor scheve verhoudingen hebt in de wereld en krijgt. En dat af en toe flinke oorlogen uitbreken enzovoorts. Om het verschil weer eens recht te trekken. Ja, dat is zo, ja. Zo gaan die dingen. Maar goed, de kooplieden der aarde, want zo kom ik daarop, dat is vers 3, vers 11 en vers 15. Wij hebben trouwens ook nog zo'n uiteenzetting over kooplieden en wat het maar was in verband met Tyrus. Dat is een andere stad. Maar de koning van Tyrus uit Ezechiël 28, nee, ik zoek hem niet op, maar daar blijf ik in hangen. Maar de koning van Tyrus in Ezechiël 28 blijkt dezelfde te zijn als de koning van Babel in Jesaja 13. Namelijk de duivel. En Babel mag dan meer beroemd zijn, berucht zijn vanwege de afgoderij. Tyrus is beroemd dan wel berucht vanwege de wereldhandel. Nog jaren voortgezet, ook na de ondergang van Israël. Tyrus, van de Fenicius en zo, dat weet u toch? Wereldhandel over heel de wereld. Jesaja 13, ja, koning van Babel. En Ezechiël 28, over de koning van Tyrus. En de koning van Tyrus, ja, dat hangt samen met Tyrus. Dat was die grote handelsstad op een eilandje voor de kust van de Levant. Hoe noem je dat? Hoe noem je dat? Voor de kust van de, wat wij Libanon noemen tegenwoordig. Tyrus. Dat niet meer een eilandje is sinds het veroverd is geworden 333 voor Christus. Door Alexander de Grote. Die heeft er een dam naartoe gelegd. En sindsdien is het zaakje verzand. Maar het was een haven in het hart der zeeën. Zo heet het daar ook. Maar overdrachtelijk was het hart der volkeren. Dat wil zeggen te midden van de volkeren. En van daaruit ging de handel de hele wereld over. Een soort Rotterdam. Dat ligt weliswaar niet in... Nou, het ligt wel in zee... Het ligt zelfs op de bodem van de zee. Alleen, we hebben de zee eruit gepompt, hè, het Nederland.
Knap,
hè? Nou, ja. Zoiets. Maar wel degelijk koophandel. Waar nog bij komt, dat het woord voor koophandel, geloof het of niet, is het woord Kanaan. Ja. En de Kanaanieten, ja, dat... Dat volk moest uitgeroeid worden, toch? Of althans verdreven worden uit het land dat naar hen genoemd werd. Kanaan. Ja, het is niet best met die koophandel. En dat in beginsel is er met koophandel natuurlijk niks mis. Want, nou ja, laat ik het anders zeggen. Koophandel is distributie. U weet wel. Ik kan misschien mooi figuur zagen en iets leuks in elkaar sleutelen of wat dan ook maar. Maar handel is een ander ding. Ja. Ik moet figuur zagen en niet proberen het zaakje te verkopen, want ik ben geen verkoper. Daar heb je andere mensen voor nodig. Dat heb ik u wel eens verteld. In Markt Neukirchen in Oost-Duitsland, vroeger Oost-Duitsland... Daar stikt het van de muziekinstrumentenbouw. Iedereen daar doet aan muziekinstrumentenbouw. Al maken ze misschien koffertjes of wissels voor je blokfluit. Of persen ze olie uit om het ding te olieën. Weet ik veel. Ze maken mondorgels. En, nou, dat is een dorp verderop in Klingentaal. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dat hele gebied daar tegen de grens van Tsjechoslowakije. Dat we vroeger dan, het heet nou weer anders geloof ik. Tsjechië, hè? Bohemen heette het. Nou goed, daar in die strook, daar onderaan die bergen. Dat is de muziekinstrumentenbouw van vroeger voormalig Oost-Duitsland. En ik ben er vaak geweest. Maar kijk, die mensen die die instrumenten bouwen, die wonen gewoon in een klein huisje en hebben een soort, dat is niet een garage, maar het is een soort hok achter het huis, een werkplaats achter het huis. En daar zitten ze dan met heel oud gereedschap van minstens 100 jaar oud, zitten ze daar muziekinstrumenten te bouwen. Dat is echt fantastisch hoor. Fenomenaal. En een vakkennis en fantastisch. Die lui zijn niet rijk. De rijken in die omgeving, ja, dat waren. Want toen kwam het communisme en toen is het allemaal in de versukkeling geraakt natuurlijk. Toen heeft de staat die rijkdom opgepikt. En die is er ook niet rijk van geworden, want de staat gooit geld over de balk. Dus de staat wordt nooit rijk. Maar goed. Maar de rijken, de grote gebouwen daar, prachtige villa's, want die staan daar ook. Dat is van de handelaren. Die kochten die instrumenten op. En dat ging dan, weet ik hoeveel keer, over de kop. En dan ging het de hele wereld over. Dat is het verhaal. Dat is de handel. Kijk, ik bedoel, meneer Pon, die maakt geen Volkswagens hoor. Maar die is er wel schathemeltje rijk van geworden. De hele familie trouwens. Om maar eens wat te noemen. Zo gaan die dingen. Dat is de handel. En handel is nog tot daar en toe. Je hebt ze nodig voor distributie. Maar die vermaledijde. Dat is nog snel, hè? Die vermaledijde winstmarges. Ja, dat is een verschrikking. Dat weet toch iedereen? Dat hoort die handelaar niet te krijgen, dat hoort naar de bouwers te gaan. En dat ze verkopen. Ja, dat lukt dus gewoon niet. Bovendien, waar het geld zit, daar is de macht. Dat is gauw klaar.
Ja, er is nog maar één middel. Geen volkswagens moet kopen.
Ja,
nou ja, oké. Okay. Ik dacht nog aan muziekinstrumenten trouwens, hoor.
Ja, okay.
Die prachtige dingen, daar haalt zo'n man met zo'n leren schort voor. Mm. Met bloed aan zijn handen en eelt. Die trekt dan ergens een la open. En dan komen er splinternieuwe, prachtige, keurig verzilverde, prachtige klarinetten komen zo uit zo'n la. Enzovoorts, weet je. Dat, oh man. En hoe lang heeft hij daaraan gewerkt? Een paar jaar. Ja, nou ja, oké. Okay. Maar koophandel is mooi zolang het distributie is. Maar koophandel ontaart dikwijls in het alleenrecht. Dat wil zeggen, men koopt alles op en men heeft een monopolie. En men spreekt het af en dan krijg je kartelvorming en al dat soort dingen meer. Dus ik bedoel, als je in Nederland of je nou oranjeboombier koopt of Amstelbier of... wat had je nog meer voor biermerken? Kroonbier, ja. Heineken had je nog. Ja, die herinner ik me nog goed. Maar het is allemaal één concern. Nou, misschien heb ik er één genoemd die toevallig ergens anders bij zit. Maar ik geloof dat het... Dat is al veel langer geleden, zuster. Dat weet ik. Maar goed, het zit allemaal in één... Het is hetzelfde. En of je nou een Audi koopt of een Volkswagen of hoe heet dat, of een Seat of een Skoda of een Porsche. U weet wat ik ga zeggen, toch? Dat is één concern. Of een Daewoo of een Chevrolet. Nee, op een Daewoo zit tegenwoordig een sticker Chevrolet. Dus ja, dat maakt ook al niet meer uit. Maar... Het is allemaal één en het, of een Peugeot of een Citroën was het geloof ik in de tijd, of een Matra. Het is allemaal één concern en ze kunnen in principe vragen wat ze willen. En wat kost zo'n ding echt? Aan materiaal en bouw, oké, aan ontwerp, ontwikkeling, ja, oké. Fractie daarvan. En de rest, dat is... Gaan naar de speculanten. De lui die er geld in gestoken hebben. Enzovoort. En die zitten te wachten tot het binnenkomt. Aan het eind van het jaar of per kwartaal of zo. En dat is het dan. Zo gaan die dingen. En we vinden dat heel gewoon. En ik gun het die mensen allemaal. Maar iemand betaalt dat. En daar zit het probleem. En toen zei de man, ja, maar kijk eens wat wij overhouden. We hebben het toch allemaal goed. Ja, dat is het fenomenale. Wie betaalt het dan? Dan is het ergens anders in de wereld. En dat is ook zo. Nou ja. Het klopt dus gewoon niet.
Ik moest vandaag nog boodschappen doen. Ik kreeg een briefje mee voor de boodschappen doen voor de voedselbank.
Voor de voedselbank?
Ja,
ja, dat komt steeds meer voor. Ja, dat komt steeds meer voor in Nederland. Natuurlijk, het gaat fout. Het kan niet anders. Kan niet missen. Het is net zoiets als een crash van je harde schijf. Het gaat fout, broeder, maar je weet alleen niet wanneer. En we zitten erop te wachten. We zitten nagelbijten in Londen. Want dat schijnt het hoofdkwartier ongeveer te zijn van de geldbusiness enzovoort. Maar niemand weet hoe en wanneer, want men heeft er geen grip op. Het is gewoon een piramidespel en vroeg of laat dondert het in elkaar. Dus zolang wij netjes mee blijven doen en denken dat het werkt. Maar ja, dat is een piramidespel. Dat is Babel. Babel is dus niet alleen die stad. Het is niet alleen het afgodisch systeem. Het antichristelijk systeem van de eindtijd. Het is ook een economisch systeem. En daar zit trouwens ook aan vast. Cultureel systeem, maar dat is niet het goede woord. Daar kan ik niet opkomen, maar de hele cultuur zit daar aan vast. Dat wil zeggen, ook die van... Vers 16 dan maar. Die van WW, de grote stad, die... Niet WWW, hè, dat is wat anders, hè. WW, de grote stad die bekleed was met fijn lijnwaad en purper en scharlaken en versierd met goud en met kostelijk gesteente en met parelen. Want in 1 uur, zomaar ineens, van het ene moment op het andere, en plotseling is zo'n grote rijkdom verwoest. Maar het gaat niet alleen over rijkdom, maar het gaat over kunst. Daar komt een volgend vers, namelijk vers 22. En de stem der citerspelers en der zangers en der fluiters en der bazuiners zal niet meer in u gehoord worden. En geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden. En geen geluid des bolens zal in u meer gehoord worden. En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen. En de stem eens bruidegoms en de bruid zal in u niet meer gehoord worden. Want wat hier beschreven wordt, zijn niet alleen uitdrukking van rijkdom, maar ook van wat wij kunst noemen. Nou, heb ik altijd moeite met het woord kunst. Dus ik zei automatisch al wat wij kunst noemen. Dat is in hoge mate een kwestie van rijkdom. Want iemand moet het betalen. Ik bedoel, je kan een leuk schilderijtje in de wand willen hangen, maar ja, je moet toch die schilder betalen. En dat moet je dan wel kunnen. Dus er moet een zekere mate van welvaart zijn om zich te kunnen permitteren, de kunst. Vandaar dat iemand die met zijn geld geen raad weet, gaat kunst verzamelen. Die zet dan zijn kelder vol, niet met een beurt aardappelen, maar met schilderijen. U weet dat een beetje museum heeft een kelder met schilderijen. Sommige trouwens een zolder, heb ik begrepen. Maar het klassiek is de kelder. En u weet, het hoogtepunt van de Nederlandse cultuur was in de 17e eeuw, bijgenaamd de Gouden Eeuw, ruw gezegd. Maar dat was ook die van de economische hoogconjunctuur. Van rijkdom. En daarna is het er niet meer beter op geworden. Hoewel je natuurlijk kunt zeggen, het kon ook niet meer beter. Dat denk ik soms ook, hoor. Sommige dingen kunnen niet beter. Ik citeer dan altijd broeder Brands. Die zegt dan, als het beter was, zou het fout wezen. Ja, nee, ik promoot die uitdrukking.
Als het rijper is, is het rot.
Als het rijper is, is het rot. Oh, dat is hem. Die kende ik niet. Dank u. Help me onthouden, want ik ben hem zo weer kwijt. Maar toch maar, die vind ik heel mooi. Ja, het kan niet. Kijk, als je Rembrandt gehad hebt, wat heb je dan nog? Oké, als je Ella Fitzgerald gehad hebt, wat heb je dan nog? Louis Armstrong dan. Wat heb je dan nog? Ik bedoel, dat is zo goed, dat is niks meer aan te verbeteren. Wat ze daarna gingen doen, is het zaakje verzieken. En daar hebben we dus Picasso aan te danken. Ik heb er wel vaak naar gekeken en dan denk ik, het lijkt nergens op. En dat schijnt ook volstrekt juist oordeel te zijn, hebben ze mij verzekerd. Het lijkt ook nergens op. Maar dat schijnt dan weer de aardigheid ervan te zijn. Ja, maar als ze bij mij op school zeiden, het lijkt nergens op, dan was het niet best.
Als je niet kon zeggen wat het was, toch?
Ja, als je moet zeggen wat het voorstelde had. Nou goed. En dan heb ik het nog niet gehad over die man met het ene oor. Gek was hij, maar je kon het ook zien, dacht ik. Maar dan mag je niet hard op roepen natuurlijk. Die ging over de top. Die man heeft mooie dingen gemaakt en toen startte het in. Dat geldt trouwens ook voor Mondriaan. Heb ik u dat wel eens? Ja. Geldt voor Mondriaan ook. Achteraf denk ik dat hij uit Lisse afkomstig was. Want...
Oh, is het ook verkeerd?
Nee, want volgens mij van bovenaf ziet Lisse er zo uit. Met die allemaal die gekleurde rechthoekige vakjes van de ballenvelden. Met primaire kleuren enzovoort. Maar om dat soort dingen nou kunstwerken te noemen, ja, sorry hoor. Dat heeft men afgesproken, maar het dondert naar beneden. En het dondert nog verder naar beneden. Dat ben ik echt, hè?
Ja.
We hebben het nog niet gehad over de muziek en over het Songfestival. Ik heb geen song gezien of gehoord. Wel een hoop klerenherrie. Hoe krijgen ze bij elkaar bedacht? En wat kost het allemaal wel, niet, wel? Wat kost, nou ja, maar muziek heb ik niet gehoord. Echt niet. En toen dacht ik nog eens aan vroeger het Metropoolorkest onder leiding van Harry de Groot enzovoort. Toen er nog wel eens wat muziek gemaakt werd. Maar echt niet. Nou ja, enzovoorts. Broeder, ik sprak ooit Daniel Waaienberg en die heeft mij verzekerd dat muziek de hoogste vorm van kunst is. Omdat die niet beeldend is. Die is volkomen abstract. Hij zei er bovendien bij, hij is van huis uit Joods. Nee, hij is een christen hoor, wedergeboren man. En steeds zijn getuigenis niet onder stoelen of banken, moet ik u zeggen. Daniel Waaienberg.
Hij tikt met het
dirigentstokje. Nee, hij speelt piano. Hè? Hij woont in Parijs en speelt piano en specifiek Chopin. Maar toen maar weer. Maar hij zei bovendien is het eigenlijk de enige kunstvorm die de Heer heeft toegestaan. Vanuit Joods standpunt was dat dan, maar... namelijk, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Dus alle beeldende kunst valt buiten boord. Dat is wat overdreven, maar toch. Maar muziek... die vind je, en in de Bijbel specifiek... met name rond de tempel wordt het uitgebreid beschreven. Bovendien hebben we 50 liederen in de... 150 liederen, psalmen in de Bijbel en dan nog links en rechts nog wat los. Wat lofzangen van Mozes en van... 24 zanger, dus zangkoren en citerspelers of harpspelers, wat het maar was. Dus de muziek is kunst, ja. Maar soms noemt men dingen muziek, dat is helemaal geen muziek, dat is gewoon herrie. Ja, nou ja, goed. Mag ik niet verder op ingaan. Maar alles wat het menselijk bedrijf betreft, wordt hier samengevat onder de naam Babel. Het is al wat de mens is en doet. In zijn samenleving. Dat betreft zijn métier, zijn handwerk. Het betreft zijn religie. Het betreft de kunst en het betreft de economie. Meer is er niet. En het heet Babel en het is een door en door verdorven systeem. En wij weten niet beter, dus wij realiseren ons dat niet. Dus was aan mij dus weer toevertrouwd dat ik dat mocht uitleggen dan. Daar hoor ik heel vrolijk van. Maar het is wel zo. Zie je? En daarom komt er een oordeel over. En wij waren eigenlijk ongeveer bij vers 9 en 10, hè, vorige keer. Waar staat in vers 9, en de koning der aarde die met haar goeriet en weelde gehad hebben, dat was dus die weelde uit vers 3, zullen haar bewenen en rouw over haar bedrijven wanneer zij de rook haarsbrands zullen zien. Of ze dat echt letterlijk zien, waag ik te betwijfelen. Ik denk bij lezen en herlezen dat het toch heus gaat om een betrekkelijk symbolische voorstelling van zaken. Want men ziet de hele veronderstelde rijkdom van de mensheid ten onder gaan. Of het ook echt rijkdom was. Dat werd als zodanig beschouwd, maar dat is ook armoede, denk ik dan. Ja. De prediker zegt, ook al ben je schatrijk, je kan maar 3 keer eten op een dag.
Ja.
En onze gids zegt elke keer weer opnieuw, niemand eet drie keer op een dag. En als ik het aanhaal, krijg ik ze altijd uitgemeten. Maar, want de mensen moeten dan lunchen, hè, onderweg. En dat wordt wel geregeld, maar hij zegt, ja, ik niet. Want niemand eet drie keer op een dag.
Een bord salade.
Nou ja, om mee te doen waarschijnlijk, wat konijnen voeren. Waarschijnlijk. Heb je wel eens een dik konijn gezien? Oh jawel, ja. Nou, dat was vlak voor kerst. Daar heb ik, nou ja. Maar van verre staden uit vrezen van haar pijniging, ze stonden erbij en keken ernaar. Daar ga je dan. Dat is het fatalisme van de mens dat uitgedrukt wordt in de plechtige woorden. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Hebben die nog? De beste stuurlui staan trouwens ook aan de wal. Maar er zijn dingen die gebeuren, je kan er niks mee. En wij worden dagelijks ermee overgoten. Daar hebben wij de zogenaamde de media voor. Eventueel sociale media, die ons daarbij bepalen. Er gebeurt van alles in de wereld. Wat je net zo goed niet kan weten, het maakt geen enkel verschil. Maar het houdt je wel bezig. Om die reden. Het is ook niet gezond hoor. Echt niet. Nou ja, en hier staat men bij te kijken, daar gaan we dan. Ik zag vandaag nog op televisie, ja, het was in elkaar gezette opname, over de zogenaamde Bijlmerramp, weet u nog? In 1992, dat vliegtuig op die flats startte. Ja, dat in elkaar gezette beelden, in verband met een onderzoek naar de oorzaak van die ramp. En dan roept de gezagvoerder, want hij voert gezag. Dan roept de gezagvoerder, we're going down. Ja. En dan denk ik bij zo'n moment altijd, hoeveel minuten zou die gehad hebben? Je kan er niks aan doen. Je kan aan de knoppen trekken en de schakelaars omzetten, maar daar is niks meer aan te doen. En je weet dat dat verlopen is. Het gaat aan je voorbij. Zo gaan die dingen. Je kunt er niks aan doen. En dat geldt in hoge mate het menselijk leven als zodanig. Er zijn dingen, daar kun je wat aan doen. Er zijn dingen ook waar je wat aan moet doen. Maar een heleboel dingen kun je niks aan doen. En zeker als we het hebben over de wereld. En wij moeten het tegenwoordig altijd over de wereld hebben. Internationaal denken enzovoort. Nou, daar kun je allemaal niks aan doen. Echt niet. En zelfs in je eigen leven zijn te veel dingen waar je niks aan kunt doen. Je moet het ermee doen, zei de man. En dat is het dan. En dat is wat je hier ziet, de machteloosheid. Wee, de grote stad Babylon, de sterke stad. Want uw oordeel is in 1 uur gekomen. En ze zien de rook haars brands. Ze zien het zaakje in elkaar storten en men kan er niks aan doen. Nou ja, er staat in de kooplieden, de aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waren meer koopt. Of dat letterlijk is, ja, hoe letterlijk wil die het gehad hebben, dat weet ik niet precies. Ik denk niet dat ze veel tijd hebben om daar rouw over te bedrijven of zo. Want we hebben eerder al gelezen over de ondergang van Babel in Openbaring 16, vers 19. De grote stad is in 3 delen gescheurd en de steden der heidenen zijn gevallen. Niet alleen dus de stad Babel, maar ook de steden der heidenen. Alle grote steden. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijn en gramschap enzovoort. En we hebben gezien dat het einde van de 33 jaren markeert. En daarmee ben je gekomen aan het begin van de 1000 jaren. Want het volgende punt is uiteraard het binden van Satan. Dat komt in het volgende hoofdstuk. Nou ja, en de eerste verse van hoofdstuk 20, mocht je het in hoofdstuk 19 missen. Wat staat daar ook, feitelijk. Dat wil zeggen, de Satan als koning van Babel wordt gebonden en wordt geworpen in de hel, in Hades, in Sheol moet ik zeggen, want het was Jesaja 14. Dat hebben wij gelezen, al is het maanden geleden. Dus dat is bij die gelegenheid. En daar, bij die gelegenheid, houdt dus dat hele antichristelijke rijk op. En dat betekent niet maar dat de antichrist zelf verdwijnt. Het betekent dat rijk in elkaar stort. Het is over, het houdt op te bestaan. Het hele systeem ligt plat. Ja. Er komt wat nieuws. We breken de 1000 jaar aan. Het is de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus. En wat die steden, de rijdenen betreft. Ja, er is in ieder geval één stad die dan niet valt, hè? Dat is Jeruzalem. Maar dat is al eerder gebeurd natuurlijk. Al 33 jaar daarvoor. Aan het eind van de 70ste week van Daniel. En in die tussentijd is die stad herbouwd. Opdat de koning der koningen daar zijn troon zou vestigen. Dat idee is het. Maar hier in hoofdstuk 18 wordt beschreven de ondergang van wat ik dan altijd maar noem, naar Jan Luiken, het menselijk bedrijf. Wat gaat daaronder? Niemand koopt hun waren meer, de hele handel ligt plat. Waren van goud en van zilver en van kostelijk gesteente, van staal en van paarden en van fijn lijnwad en van purper en van zijde, van scharlaken en allerlei welriekend hout. Ik geloof dat ik die vorige keer ook in dit tempo gelezen heb. En toen gezegd heb dat ik begin te denken aan de VOC. Want als het gaat over kaneel en nootmuskaat en welriekend spul en... Jongen, dat is voor prijzen verhandeld, dat wil je niet weten. En het kostte... niks, want de lui die het maakte werden nauwelijks betaald. Hè? Die kregen daar feitelijk niks voor. En dat ging, weet ik hoe vaak, over de kop. En het werd voor goud hier in Nederland verkocht. Alle dingen die we niet nodig hadden. Namelijk nootmuskaat, nagelen en peper. Pepernoten. Nee, die komen uit Spanje, broeder. Maar god, zoiets. Sambal, oh ja. Ja, nou goed. Maar er werd als kostbaar beschouwd. Terwijl strikt genomen heb je het niet nodig. Dat geldt ook voor suiker enzovoort. Oh ja, suiker heb je wel nodig, want je moet ergens je alcohol van maken, toch? Nou goed, maar toch wel. Maar zoiets hebben we ook uit de kolonie gehaald. Hè? Suiker uit de Westmeer, geloof ik. En de nootmuskaat uit de oost of zo. Zoiets. Maar goed. En van koper en van ijzer en van marmersteen en kaneel, daar komt hij. En reukwerk en welriekende zalf en wierook en wijn en olie en meelbloem en tarwe en lasbeesten en tabak. Tabak. En schapen en van paarden en van kotswagens. Dan zijn we toch bij de Deewoe aangekomen. Dat is in vers 13. Vers 13 was ik al. Ja, voel je het cynisme? Daarom lees ik zo snel. Het cynisme erin. Meelbloem, tarwe, lastbeesten, schapen, paarden, kotswagens, lichamen en de zielen. Het praktische leven. De zielen der mensen. Dat werd allemaal verhandeld. Nee, niet zeggen dat het dan gaat dus over de slavernij of zoiets. Dat officieel in het verleden is afgeschaft. Maar het is toch slavernij. Want wij hebben over onze eigen levens heel weinig te vertellen in de praktijk. Want wij maken deel uit van het systeem. En dus moeten wij winst maken en belasting betalen enzovoorts. Nee, zuster, je lacht nou naar mij. Maar kijk, dan heb je eindelijk een eigen huis en je hebt het zelfs helemaal afbetaald. Het zou dwaas zijn als dat niet zou kunnen. Een mens moet wonen. Waarom zou je, dan moet hij toch een eigen huis zich kunnen permitteren. Ja, dat wordt heel moeilijk. Maar goed. Vooral in Nederland, dat is al jaren zo. Maar toen maar. Maar heb je dat en heb je dat afbetaald, maar dan kan je je niet eens permitteren. Want als je dat huis hebt betaald en afbetaald, dan moet je daar belasting over betalen. Het is je bezit. Je hebt het al betaald. Je hebt er al BTW over betaald. En je hebt al je hebt betaald met je salaris of je loon, waar je belasting over betaald hebt enzovoort. Toch? En nu is het van jou, en omdat je een simpel hebt, moet je de belasting over betalen. Ik heb het over vermogensbelasting, of hoe dat maar heet. Ze hebben de naam weer veranderd. Dat doen ze expres, want op een gegeven moment wordt iedereen wakker. En denkt, dat kan toch niet, en dan bestaat het niet meer. Maar dan heet het anders. Let op, zo werken die dingen. Het is met alles zo. Alle namen veranderen, enzovoort. Hè. Maar goed, maar dit is crimineel. Dat is de maffia die aan de deur komt en zegt, je moet betalen en anders breken we je tent af. Ja. Hè? Dus, maar we hebben de fiscus die dat doet. Je kan het je niet eens permitteren.
De overheid.
Ja, nee, ik meen het serieus. Ik sta hier achter een open Bijbel. Hoe moet ik anders zeggen? Er zijn mensen die hebben al jarenlang een kasteel in hun bezit. Dat had hij ook wel willen hebben. Nou, dat kan u niet betalen. Ze hebben het in hun bezit. Het is op een of andere wijze verworven. Maar dan. En dat is met zoveel dingen zo. Dat is zelfs, je koopt een auto, je zet hem voor de deur, want het is zo'n mooi ding. Nee, op je eigen terrein bedoel ik nog, in je voortuin zet je hem, hè. Ja, dat had je gedacht. En je moet betalen. Echt wel, staat geregistreerd en je moet dokken, want je hebt zo'n ding. Enzovoorts. En dat is met zoveel zaken zo. Dat, ja. Maar dat hele systeem gaat dus straks plat. En terecht. Want het deugt van geen kanten. En het is wel wettelijk geregeld, maar het wil nog niet zeggen dat het rechtvaardig is. En dat is het grote misverstand. Men denkt dat als men een wet maakt waarin het een en ander vast ligt, dat dan wat in die wet staat rechtvaardig is. Maar het is niet zo. Dat is alleen op dat lage niveau zo dat wij hanteren. Binnen het systeem dat wij hebben. Maar naar Gods systeem en ook naar het gewone normale boerenrechtvaardigheidsgevoel. Ik ben van boerenafkomst, ja. Dus ik bedoel niks lelijks, integendeel. Maar naar gewoon normaal rechtvaardigheidsgevoel, dat kan iedereen weten, dit kan niet kloppen. Hè? Maar ja, er valt niet tegen te vechten. Dat is het probleem. Je kunt er niet aan ontkomen. Er zijn enkele mensen die dat in de loop der tijd wel geprobeerd hebben. Door te emigreren naar weet ik veel waar naartoe. Maar ja, dat is ook over en uit. Dat zit allemaal al vol. En dat is niet echt meer aan te ontkomen. Dat is het probleem. Het is ook het gevecht wat de mens in zijn leven in hoge mate heeft. Dat is wat je in de Bijbel trouwens ook tegenkomt. Het idee dat de mens in de eerste plaats verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, maar dat hij aan de andere kant deel uitmaakt van een gezin, een familie, een land. Hij draagt verantwoordelijkheid in het grote geheel. En de afweging van die twee dingen, het collectief tegenover het individu, ja, dat is wat de hele menselijke discussie, alle menselijke gesprekken bepaalt. Wij noemen dat links en rechts enzovoorts. Daar gaat het altijd over. Is de mens vrij? Zo ja, waarom niet? Heeft hij verplichtingen? Zo ja, waarom niet? Enzovoorts. En iets daar ergens daartussen moet hij zijn balans vinden. Maar in de praktijk levert dat altijd de strijd op van het individu tegen de overheid. Want de overheid is per definitie sterker. En naamlozer. Dat gebeurt geheim. Je weet niet met wie je van doen hebt. Met ambtenaren. Welke ambtenaren? Hoezo ambtenaren? Wie controleert die lui? Weten wij niet. Er is niks aan te doen. En als zo iemand zegt, het is zus of het is zo, dan hang je. Dan kun je niet tegenop. Tenzij je zelf macht hebt en dan kun je actie ondernemen enzovoort. Maar goed, veelal is dat niet te doen en is dat ook niet rendabel te maken, dus we leggen ons er maar weer bij neer. Waarom ook niet? Je moet wat levensvreugde zien over te houden. Daar helpt zo'n uiteenzetting als vanavond niet aan mee, tenzij dan dat u de essentie van het verhaal begrepen hebt. Die is tweeledig. De een is, dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. En de andere is, en het gaat allemaal op de fles. Of waar het maar op gaat, maar het gaat ergens op in ieder geval. Deze zal er een oordeel over brengen. Dat is het. En wij kunnen dit niet. Het zal ook duidelijk zijn, mag ik hopen, dat het enige alternatief voor de mens, ik zei de mens enkelvoud, maar ik dacht tegelijkertijd ook de mens collectief, het enige alternatief is Christus. En zijn koninkrijk, dus. Dat is wat het is. Want zolang de mens het moet doen, komt er niets van terecht. Met de beste wil van de wereld niet. Hier in openbaring 18 hebben wij dus een tamelijk uitgebreide beschouwing. Want meer is het niet. Beschouwing van de ondergang van Babel met het hele systeem wat daar aanhangt. Ik bedoel, de beschrijving van de ondergang, dat hebben we gelezen in het Oude Testament. Daar hebben we avondenlang over gesproken. Maar dit is alleen een beschouwing, als het ware een vast plaatje waar we doorheen wandelen van allerlei aspecten van de ondergang van die stad. Maar het zal duidelijk zijn, hoop ik maar, dat het niet maar de ondergang is van die ene stad, maar veel meer dan dat. Dat het ook letterlijk die stad is, hebben we ook gezien, ook uit het Oude Testament, maar ook hier uit het Nieuwe uiteraard. Al was het maar uit het laatste vers van Openbaring 17. Het kan moeilijk wat anders betekenen dan dat het Babel de hoofdstad is, of geacht wordt te zijn van het laatste wereldrijk, dat antichristelijke wereldrijk. Maar wat hier dan tot uitdrukking komt over Babel, als de aanduiding van een stad, maar ook van een systeem en daarmee van een rijk, als je het zo kunt zeggen. Dat heeft zijn tegenhanger in een andere stad die wij in de Bijbel tegenkomen. Die is overigens van veel latere datum. Want Babel stamt oorspronkelijk van Nimrod. Dat is dan zo ongeveer 2500 jaar voor Christus. Nou, iets minder, maar vooruit. En daar tegenover hebben wij Jeruzalem. En Jeruzalem stamt feitelijk officieel van David. Dat is 1000 jaar voor Christus, ruwweg. We kijken niet op enige tientallen jaren, hè? Maar ruw ingedeeld. 1000 jaar voor Christus, dat was waren de dagen van David ongeveer. En David was de man die een stad veroverde, die heette niet Jeruzalem, die heette Jebus. En ik aarzel dan altijd, want ja, dan zou ik erbij moeten zeggen, eventueel, dat die term Salem uit Genesis 14 dus niet slaat op Jeruzalem, want er bestond geen Jeruzalem. Melchizedek was niet koning van Jeruzalem. Hij was koning van Salem, maar er staat in de Bijbel wat dat betekent. Hij was koning des vredes. En er bestond ook geen stad Tzadik, maar hij heette Melech Tzadik. Dat wil zeggen koning der gerechtigheid. En er bestond geen stad Tzadik, er bestond ook geen stad Salem. Althans, daar gaat het niet over in Genesis 14. Hij was koning der gerechtigheid, de koning des vredes. Dat is wat die namen betekenen. En dat staat in Hebreeën 7 letterlijk. Dus dat is het einde van het verhaal. Jeruzalem, stand van David. Hij veroverde Jebus, stad op de, veroverde hij op de Jebusieten. En de Jebusieten waren Canaanieten. Die woonden daar op die hoge plek, 800 meter of zo hoog boven het niveau van de Middellandse Zee. En nog veel hoger boven het niveau van Jericho, want dat lag 400 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. Maar vooruit me, oh, dat was lachen. En onderweg kwamen, reden we die weg een paar keer, dus je ontkomt er niet aan. En dan vraagt altijd wel iemand, waar is nou de herberg van de barmhartige Samaritaan? Oh ja, oh ja. En dan vertelt de gids van, ja, dat is hier, maar hier, kijk hier aan de linkerkant. Dat is, ja, en ja, dat was toen Jezus naar Jericho reisde en toen moest hij overnachten onderweg. Oh, oh. Dat was toch onze door de wol gewermde gids. Hans. Ganan, als wel. Ja, ik hoop niet dat hij dit hoort. Nou, maar mag het ook horen ook. Maar het komt op in. Maar niemand heeft hem gecorrigeerd. Want het was natuurlijk een gelijkenis die de Heer vertelde over een man die reisde van Jeruzalem naar Jericho. Dat is die weg naar beneden. Dat kan je op rolschaatsen doen. Je hoeft geen klap te doen. Of met een zeepkist, een karretje, kan je zo van de Hof de Olijfberg zo naar Jericho rijden. Ja. Nee, dat was van die veldmuis in de Beukenbos. Toen maar weer. Zoiets. Maar het was wel lachen, ja. Maar goed, daar wilde ik het niet over hebben natuurlijk. Waar ik het over moet hebben is dat die Jebusieten woonden bovenop die berg. 800 meter hoog enzovoorts. En de Israëlieten zijn er altijd maar omheen gelopen. Dit is te moeilijk. Laat ze daar maar zitten. Sinds Joshua. Dat was pak een beetje 600 jaar daarvoor. Afhankelijk van wie het uitrekent. Maar eeuwen. In elk geval. En het was David die koning werd over alle stammen van Israël. En toen, 2 Samuel 5, 4, daar ergens. En toen officieel alle 12 stammen. En wat hij toen ging doen is Jeruzalem veroveren. Als je daar ooit rondgehangen hebt in die buurt, dan weet je hoe het zit ongeveer. David was afkomstig uit Bethlehem. En Bethlehem, dat is eigenlijk een voorstadje, dorpje van Jeruzalem. Dat is hemelsbreed een kilometer of 5. Dat wil zeggen, dat loop je in een uur van Bethlehem naar Jeruzalem. Met de bus duurt het vrij lang, maar dan komt er dat er geen rechte weg naartoe gaat. Dat heeft met de hellingen te maken en wat het maar was. Maar het ligt, je kan vanuit Bethlehem, als je het gezicht vrij zou hebben, dan zou je op zijn minst de Russische toren op de Olijfberg zien. Het is in binnen zichtafstand. Dus ik kan me zo voorstellen dat David, die ooit de schapen hoedde van in de velden van Efrata. Hij was herder in de velden van Efrata. Dan lag hij dus bij nacht in het veld. En hield hij vol trouwen te wachten. Apart, hè? Dat moet dan geweest bij vlakbij waar Rachel is overleden. Want die is daar gestorven in de velden van Efrata. Er zit een hele geschiedenis aan vast. En toen vroeg ik aan onze gids, we willen wel graag even door de velden. Hij zei, ja, dat komt goed. Hier links, daar rechts en nog 2 keer links. En hier was het dan. Staat er een groot hek. Velden van Efra. Staat er op Velden van Efra daar. Ze hebben een stukje aangewezen, een hek omheen gezet. En dan nou moet je toegang betalen. Dan mag je in Velden. Belachelijke onzin. Maar ja, dat. Wij zijn daar niet in geweest, uiteraard. Ik ben er niet in getuigd. Wel in de Hof van Gethsemane. Oh nee, daar mag je ook niet in. Nee. Maar, doe maar. Maar David moet dan vanuit Bethlehem, moet hij bij zijn schapen, dan moet hij die bult daar gezien hebben en daar wonen Jebusieten. En hij moet gedacht hebben, die horen daar niet, want het is van... Maar ja, het was niet van zijn stam, het was van het liggend stamgebied van Benjamin, hè? Dat weet u, hè. Vinden de Joden niet leuk, maar het ligt... Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. Dat weet u, hè. Hoort u te weten, want het staat min of meer uitgebreid beschreven. Nee, in Joshua, bij de verdeling van het land. Maar het staat beschreven bij de zogenaamde scheuring van het Rijk. In 2 Koningen 11. Waar staat dat de Heer het Koninkrijk van Israël geeft aan Jerobeam. Maar, zegt hij, dat kan ik niet doen helemaal. Want ik heb aan het huis van David belofte gedaan over een continu koningshuis. Dus Rehabeam, de zoon van Salomo, gaat koning worden over gewoon Juda. Die krijgt Jerobeam dus niet, Juda niet. En er staat erbij, en opdat de Heere altijd een lamp zal hebben bij Juda of zoiets, krijgt Juda ook nog de stam van Benjamin mee. En daar komen wij, zo komen wij aan het idee van het tweestammenrijk. Het was Juda en Benjamin. Want David had zijn paleis gevestigd in dat Jebus dat de Jeruzalem noemde. En Davids zoon, Salomo, zijn opvolger, eerste opvolger binnen het Davidische koningshuis, heeft daar de tempel gebouwd in Jeruzalem. Maar het ligt in het stamgebied van Benjamin. Dus als de Heer het koninkrijk van Israël van het huis van David wegneemt, om zo te zeggen, ja, dan is het probleem, want dan is de tempel des Heeren ineens niet meer bij Juda en zijn de 10 stammen in het bezit van het paleis van David enzovoort. Dat kon dus niet. En dus zei de Heer, dat kan niet. Dus Juda kreeg Benjamin ook mee. Dat is wat het is. En dat is dus het eerste wat David deed toen hij koning werd over alle stammen. Toen had hij dus ook zeggenschap over de stam van Benjamin. En dus die stad daar waar die Jebusieten wonen, binnen het gebied van Benjamin, die gaan we eerst veroveren. Dat is wat hij deed. En toen, er was een best hoge berg, verhoudingsgewijs in het landschap. En daar vestigde hij dus zijn paleis, zijn residentie. En daar maakte hij ook plannen voor de bouw van de tempel. Want het idee van de tempel komt echt bij David vandaan en staat breed uit vermeld. Menigmaal in de Bijbel. Salomo, die de tempel bouwt, verwijst er ook steeds naar. Dus mijn vader is hier, mijn vader, alleen ik ben de uitvoerder. Maar het komt van David en daarom heeft de Heer tegen David gezegd, dan zal ik voor jou een huis bouwen. En dat is dan het Davidische koningshuis. Gelijk het is te deze dagen. Hoor je ook nergens, zusters, maar ja. Zeg het er maar bij. En toch heeft Jeruzalem een oudere oorsprong. Grijpt ook ver terug. Want je komt toch bij Abraham uit. Ik was er niet op bedacht dat ik dat zou vertellen, anders had ik de schriftplaatsen wel bij de hand gehad. Heb ik nu dus niet. Het kost wat vergelijkingswerk, maar de plaats van de tempel, en dat is feitelijk het hoogste punt in Jeruzalem, de plaats van de tempel is de plaats van waar Abraham Isaac offerde. Van Moria. De Heer zal voorzien. Dat soort dingen. Dat staat in de Bijbel. Niet vele malen. Het is ook de Doslo van Arauna namelijk. Of van Arnon. Arauna. Ja, hè? Arauna was nog een andere naam, maar het is dezelfde naam, maar anders gespeld. Doet er ook niet toe. Het was het dorstel van Arauna. Toen namelijk tijdens die volkstelling van David brak er een of andere ziekte uit en weet ik veel. En toen maar. En in die geschiedenis speelt die plek een rol. David was daar, bij de dorstvloer van Arauna, daar hield het oordeel op enzovoorts. Maar dat was Moria, dat was al de plek. David bepaalde dat daar die plek, de dorstvloer van Arauna, zou de tempel gebouwd moeten worden. Maar elders in de Bijbel staat dat de tempel gebouwd is, daar waar Abraham Isaac offerde, de berg Moria. Het is dus hetzelfde. Dat betekent dat die locatie dus een rol speelt al in de geschiedenis van Abraham. Toen was er kennelijk nog geen stad. Het was een bergtop. Maar dat gebeurt pas na de verschijning van Melchizedek aan Abraham. Die koning geacht wordt te zijn van Salem. Toen hebben de commentatoren uitgevonden dat ze zo'n plek niet kunnen vinden. Toen hebben ze gezegd dat zal wel voor korte naam zijn voor Jeruzalem. Melchizedek was koning van Jeruzalem. Maar dat kan niet, er was geen Jeruzalem, er was ook geen stad. Het was een bergtop waar Abraham Isaac offerde. Hoofdstukken later. Hebben jullie dat nog? Het hele verhaal kan van geen kant te kloppen. Niettemin, die plaats Jeruzalem, die locatie als zodanig, speelt dus al een rol in de geschiedenis van Abraham. Toen is daar een altaar al gebouwd. En het idee is dat later daar het brandofferaltaar gebouwd is. Ik meen dat trouwens dat David zelf daar ook een altaar bouwde. Als ik me goed herinner. Maar in ieder geval, daar is uiteindelijk de tempel gebouwd. En ik denk persoonlijk dat de locatie als zodanig, de top van die berg, die als dorsvloer fungeerde, dat is, dan moet je een harde vloer hebben, harde ondergrond, dat niet anders is dan de rots in de zogenaamde rotskoepel nu. Of in het Engels dat het niet anders is dan de rock in de dome of the rock. Waar die rock, dus die rots, waar de Moabedanen, maar dat schijn je niet meer te mogen zeggen. Gebouw overheen gezet hebben. Nee, dat is niet officieel een moskee, dus dat moet je ook niet zo zeggen. Maar ze hebben er wel een gebouw overheen gezet. Ik ben er één keer in geweest. Moet moeite. Mocht dat? Mocht dat? Ja, toen nog wel. Nu kom je er als toerist niet meer. Het is afgesloten. En de eerste keer dat ik er kwam, toen was ik er wel, maar toen wilde ik er niet in. Wat moet ik in zo'n Mohammedaans huis? Daar heb ik wat. En de tweede keer dat ik er was, toen dacht ik, nou moet ik toch maar eens. Ja, ik ben hier nou. Maar kan niks gebeuren. Dus, ja. Dus waarom ook niet? Dus ik ga, dus daar ben ik inderdaad in geweest. Moet je je schoenen uitdoen als eerbetoon voor Mohammed, geloof ik. Maar ja, ik loop thuis ook wel eens op sokken rond. Ja, dan klaag ik ook. Dan vind ik niet netjes om op sokken rond te lopen. Dus ik denk, dan kan ik dat ook wel een keer doen met zweetvoeten en. En je hoopt dan dat je je schoenen terugvindt. Ja. Maar dan ligt een berg buiten. Toen. Maar goed, ik ben erin geweest, lang verhaal kort te maken. Het is een tamelijk groot gebouw, maar je komt erin en dan kun je een rondje lopen, net binnen de muur van het gebouw daarbinnen. En dan loop je een rondje om die steen. Het is nogal groot, of die hier in deze ruimte past, weet ik niet. Als u het mij vraagt, is het gewoon de top van de berg. Het is niet een los rotsblok of zo, zoals de Amersfoortse kei. Of. Hè?
Die vond ik echt tegen, hoor.
Ja, er schiet me niks anders te binnen. Hè? Die rolde. Ja, die rollen niet meer, hè? Die hebben ze op elkaar gestapeld. Ja, maar goed. de rol de Borger-Buinen. Barabbas was het tweede ex-Lommermond. Maar goed, dat zijn hun bedden. Hun bedden. Maar nee, het is gewoon een beetje kale rots. En het is gewoon de top van de berg. Ik zou niet weten wat het anders is. Ik ken er geen officiële verklaring voor. Maar gezien hebben, er is gewoon de top van de berg. Maar ze, dat moet dus de rot die dat... De Dosloe van Arona geweest zijn. Het is nog een ander verhaal. Ik ben er nou toch nog. Het is nog een ander verhaal. De Ark des Verbonds namelijk. Was bij de. Is ten laatste bij de val van Jeruzalem. Dat was 587 voor onze jaartelling. Bij de ondergang van het tweestammenrijk, de verwoesting van de tempel enzovoort. Het is toen ten laatste verdwenen. Dat wil zeggen, hij kan ook eerder verdwenen zijn. Te gelden gemaakt, dat merkt niemand. Het ding staat toch achter een gesloten gordijn. Dus je kan hem net zo goed weghalen en verpatsen. Of je belasting betalen aan de vreemde mogendheden. Er zijn nogal wat van die gebeurtenissen in de Bijbel die daarvoor in aanmerking komen. En het idee dat hij in de dagen van Jeremia dus, want daar hebben we het nu over, nog aanwezig was... Ja, het zou kunnen, er staat nergens dat het niet zo was. Maar daarna is hij nooit meer gezien. En in de tempel van Ezra, bij de zogenaamde terugkeer uit de Babylonische ballingschap, was er geen Ark des Verbonds. En die heeft dus ook niet in het Heilige der Heiligen gestaan. Ook niet in de dagen van de Heer Jezus. Het ding was al lang weg. Zodat de vraag is, wat was het dan wel in het Heilige der Heiligen? En het eerste antwoord is, dat weten wij niet. Omdat het niet in de Bijbel staat. En het tweede antwoord is, één rots. Omdat Flavius Josephus dan wel, Josephus Flavius, dat meldt. Zouden ze dan een rotsblok daar neergelegd hebben? Mijn antwoord is, nou, ik denk het niet. Is gewoon de top van de berg, net als nu. Dat is de meest eenvoudige opvatting over de hele situatie. Maakt alleen een end en alle gespeculeer over hoe het was en wat het zou kunnen geweest zijn enzovoort. Het is gewoon dit, het is nog steeds die gekke rots. Ja. En ik weet niet of dat het heilige, of die in het Heilige geweest is vroeger, dat het Heilige daaromheen gebouwd was. Of dat de locatie was van het brandofferaltaar. Maar ik kan me wel voorstellen dat men die top van die berg, die rots om zo te zeggen, dat men die niet geëgaliseerd heeft en gelaten heeft voor wat het was. Omdat een historische betekenis aan zat sinds het offer van, door Abraham gebracht, het offer van Isaac, sinds David en sinds dus de... Tempel van Salomo. Dat is te meer klemmend omdat in de dagen van de Heer Jezus, of eigenlijk net daarvoor, Herodes, koning, de bekende, koning Herodes, de hele tempel opnieuw gebouwd heeft. Dat wil zeggen, die heeft hem steen voor steen afgebroken en vervangen. Dat heet de vernieuwing van de tempel onder Herodes. En die dan ook, die tempel werd dus ook bekeken door de discipelen. En de Heer Jezus, zij toonden hem de gebouwen van de tempel. Want die tempel was net gerestaureerd. Die man Herodes heeft ook de tempelberg groter gemaakt. Uitgebreid. Zodat het tempelplein groter kon worden. En om die te voorkomen dat die berg in elkaar zou storten door al het materiaal wat ze tegen de wanden hebben aangebracht, heeft hij de muren omheen gebouwd. Steunmuren heet dat, om de berg heen. En in belangrijke mate zijn die er nog. En het belangrijkste deel kennen wij vandaag als de klaagmuur. De Joden noemen dat niet zo, het heet de Western Wall. In het Engels. Het is een stukje maar van de westelijke steunmuur aan de Tempelberg. En het is maar een stukje, omdat de rest van die steunmuur is er ook nog. Maar er staan huizen, gebouwen tegenaan gebouwd. Eerst die synagoge die je daar meteen links hebt. Maar daarna nog veel meer gebouwen staan tegen die berg aan. Want het is een muur. Maar het is één stukje, is niet tegenaan gebouwd. Dat is het meest zuidelijke deel eigenlijk. En dat is dus de tegenwoordige klaagmuur. Maar bij al die werkzaamheden is toch die rots gebleven. En die is niet helemaal vlak. Die is toch wel enigszins ruw. Niet te min. Men heeft er niks aan gedaan. Maar dat bewijst voor mij dat het ding in zichzelf op een of andere wijze historische waarde had. Zodanig dat men het heeft gelaten. En dat is dus het centrale punt eigenlijk van heel Israël. Van de tempel, van Jeruzalem en wat het maar was. Het hoogste top van de berg waarop Jeruzalem gelegen was. En de aardigheid is dat die stad, die dus niet als stad, maar wel als locatie zijn Bijbelse oorsprong heeft, wel degelijk bij Abraham. Dan ben je dus 2000 voor Christus, dat is nog 1000 jaar voor David, hè? Dat die locatie in de Bijbel de tegenhanger is van Babel. In principe heb je die twee, Babel en Jeruzalem. We hebben het nu uitgebreid over Babel, tot en met hoofdstuk 18, nog een stuk hoofdstuk 19 ook trouwens. En daarna krijgen wij alsnog in hoofdstuk 21 en 22 een uitgebreide beschouwing over Jeruzalem. Nou ja, over Jeruzalem. Dit is wat ik probeer te vertellen. Het is onder de naam Jeruzalem. Het heet Jeruzalem. Het wordt beschreven als een stad. Maar het is een rijk. Een hele gemeenschap. En dat is wat Babel ook is. Het is weliswaar een stad, letterlijk, zoals Jeruzalem letterlijk een stad was. Al voor de dagen van David dus. Maar vanaf de dagen van David heet het Jeruzalem. Maar het is een beginsel. Het staat ergens voor. Een stad staat voor een koninkrijk. Hè? Een stad is een stad omdat binnen de muren van, omdat de stad muren heeft of wallen, wat het maar heeft. Maar het is een afgesloten geheel, een afsluitbaar geheel met een poort, minstens één. 12 mag ook. Van Nehemia waren er 12. In het Jeruzalem dat wij vandaag kennen, kom ik niet verder dan een stuk of 5, geloof ik. Poorten, Mespoort, Sionspoort, Jaffa-poort, Damascuspoort en de Leeuwenpoort. Ja,
sommigen hebben drie namen.
Huh? Ja, sommigen hebben meerdere namen, maar ik kom niet verder dan 5 poorten. In de dagen van Nehemia, de stadsmuren, worden er 12 genoemd. En in Openbaring 20 en 21 zijn het ook 12 poorten. Maar goed, dat doet er niet zoveel toe, maar een stad is een afsluitbaar geheel. En dan kun je erover regeren. Want je kunt de poort openzetten en weer dicht doen. Vandaar dat het bestuur van de stad zetelt in de poort. Want zo doe je dat. Je zet ze eruit of je laat ze binnen. Dat is een van de twee. Zie? Vandaar dat Nederland onbestuurbaar is. Ja, hij is bloedserieus hoor. Ja, jullie lachen maar. Ja, ik vind het, ja, prima. Maar het is echt waar. Daar valt niks aan te sturen. De deuren staan open, de ramen staan open. Het dak staat hier ook altijd open trouwens. Het dak gaat eraf, zeggen ze. Nou, je hebt nooit het dak op. Nederland is een mooi land, maar het moest overdekt wezen. Ben ik het helemaal mee eens. En in het Westland is men het verste gekomen. Maar, heb je ons Westland gezien vanuit de lucht? Mens. Een glazen dak. Het heet ook de glazen stad trouwens, maar sorry. Maar je moet het kunnen afsluiten. En dan heb je de twee tegenover elkaar. De een is Babel, maar staat meteen voor dat hele koninkrijk. Of hoe je het maar noemt. En dus de wetten, de regels, de mores, zoiets, de normen die gehanteerd worden daarbinnen. Weet ook allemaal stadsrechten en zo. Hè? Nou goed. En dan daar tegenover heb je Jeruzalem. En Babel staat voor het koninkrijk van de duivel. En Jeruzalem staat voor het koninkrijk van Christus. Alleen met Jeruzalem was van alles mis. Daarom werden de inwoners van Jeruzalem ook afgevoerd naar Babel. En helaas, ze kwamen er wel uit terug, maar dat verandert het verhaal niet. Want de inwoners van Jeruzalem waren dus afkomstig uit Babel. Heb je dat? Is niet fraai, maar dat is zo. En het heet dus de bloedstad en alles. En dat, maar het is, omdat het de stad is dan wel zou zijn en was van de grote koning. Je kent iedereen tegenwoordig, hè? Jeruzalem, de stad van de grote koning, zegt de psalmist. Een bid voor de vrede van Jeruzalem. Het is eigenlijk niet best dat je daarvoor moet bidden, want het impliceert dat er geen vrede is. En over dit Jeruzalem komt het ook niet. Daarvoor zou het eerst nog verwoest worden, want het zou verwoest worden tot het einde toestaten. Tot het einde van de 70 weken van Daniel. En dat is dan definitief en dat is dus nog niet gebeurd. Maar dat is Jeruzalem. En dat is het al vanouds. Vandaar dat wij de naam Jeruzalem, te vertalen met onderwijs van vrede, ik doe het toch maar zo letterlijk mogelijk, Yara, zwijzen, en dus onderwijzen. Onderwijs van vrede, dat staat ook in de Bijbel, want van Jeruzalem zal de wet uitgaan enzovoort. Hè? Jeruzalem, stad van de grote koning. Dat van daaruit zou het woord des Heren verbreid worden en toegepast. Maar ook geloofd worden over heel de wereld. Dat Jeruzalem. Dat is niet het Jeruzalem dat nu is. Maar dat is het Jeruzalem, zegt Paulus, dat boven is. Die woorden zijn uit Galaten hoofdstuk 4. Dat is Galaten hoofdstuk 4, waar tegenover elkaar gesteld wordt Sinaï en Sion. Dat zijn twee andere, één andere berg is dat. Dat wil zeggen, dat is Jeruzalem als berg, Sion, dat is een van de namen. En de andere berg is Sinaï, dat is wet. En die twee worden tegenover elkaar gesteld in het rijtje van Sarah en Hagar en Isaac en Ismaël en genade en wet en nieuwe verbond en oude verbond. Ze staan tegenover elkaar, maar daarbij wordt weliswaar Sion of Jeruzalem genoemd, maar staat erbij, dat is dan toch niet het Jeruzalem dat nu is, in vers 25. Want dat is in slavernij, dat is dienstbaar. Met haar inwoners, met haar kinderen. Vers 26, maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Begrijp je me goed, dat wil zeggen verlost van religie, want religie is onvrij per definitie. Religie is binding. Dat is wat het woord ook betekent overigens, dat is Latijn. Maar het Jeruzalem daarboven is, dat is vrij. Het welk is ons aller moeder. Dat wil zeggen, daar horen wij thuis. In het Jeruzalem dat boven is. Zodat u ziet dat de naam Jeruzalem gebruikt wordt wel degelijk in overdrachtelijke betekenis. In de eerste plaats als aanduiding van het nieuwe verbond, hier in dit verband van Galaten 4. Maar bovendien wordt het zelfs gebruikt als aanduiding van de hemel. Daarom heet het dat boven is. En dat het zo is. En dat het ook de aanduiding is van de hemel. Dat blijkt uit Hebreeën 12. Maar daar ga ik vanavond niet naartoe meer. Want ik moet dringend ophouden. Maar daar staat dat ook. Namelijk Jeruzalem als beeld van het nieuwe verbond. Waaronder wij leven. Maar dan nog een keer. Maar niet op aarde, maar in de hemel. Niet de tastelijke Sion, maar een ontastelijke Sion. En hier vind je dat dus ook. Het is wel Jeruzalem, dat wil zeggen Sion en niet Sinaï, net als in Hebreeën 12. Maar dan toch een Jeruzalem dat boven is. Helaas heeft de meerderheid van het christendom deze verse gebruikt om de letterlijke betekenis van Jeruzalem te ontkennen, weg te nemen, te zeggen, kijk, Jeruzalem, dat is een naam die gebruikt wordt voor de hemel. Dus wij gaan naar het hemelse, het nieuwe Jeruzalem, het grote Jeruzalem. En omdat dat het hiernamaals is, legt men dat ook in Openbaring 21 en 22, want dat is ook hierna. Heeft men ervan gemaakt. En dus Jeruzalem, ja. Maar hier op aarde verwacht men van Jeruzalem gewoonlijk niks meer. Al is dat sinds een 100 jaar, iets langer trouwens, sinds het Zionisme dan toch een twijfelachtige zaak geworden, ook in theologische kring. Maar die maar even terzijde, dat hoef ik allemaal nou niet uit te leggen. Dat komt later weer. Maar waar het mij om gaat is dit, dat wij praten over Babel, over die wereld om ons heen en waarin wij leven. Maar de realiteit is, Gods realiteit is en ook onze realiteit is, dat wij horen niet bij dat Babel. Ondanks dat we er langs alle kanten aan vastzitten hoor, ik weet het, ik kan er ook verder niks aan doen. Ik geloof niet dat het hoeft, eigenlijk, omdat het een zinloze bezigheid is. Want je kunt wel uit Babel willen gaan en zeggen, dan staat toch in de Bijbel dat je eruit moet gaan, maar het heeft allemaal geen zin. Want ja, waar moet je dan naartoe? Want die negatieve boodschap, daar is de wereld vol mee. Dat is lekkere goedkope handel, zeg. We zijn tegen. Teugen zijn we. We zijn trouwens ook tegen teugen. Maar wat heeft met vliegvelden te maken? Ja. Wij zijn overal. Dat is makkelijk en we gaan aantonen dat iets helemaal niet deugt. En dus zijn we er tegen. Wij worden ermee doodgegooid, wij christenen al helemaal. Boekentafels vol en boekwinkeltjes vol. Met waar we allemaal bang voor moeten zijn, waar we tegen moeten zijn. En wat we moeten bestrijden en waardoor wij bedreigd worden enzovoort. Dat is goedkoop. Nou ja, bangmakerij. Het is gewoon, dit is makkelijk. Maar wat dan? Wat is dan het alternatief? En dan kan je de rest vergeten. En het alternatief is, wij komen tot de Heer. Ja, oké, okay, wij komen tot, nee, niet, wij bekeren ons tot het christendom. Kom, daar heb je niks aan. Je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Met als gevolg dat God je wederbaart. Maar ja, dat schijnt slecht Nederlands te zijn. Dus moet het worden waarna hij zorgt dat je wedergeboren wordt. Ik vind het altijd moeilijk, zo'n leidende vorm in dat verband. Maar vooruit. Je wordt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Je wordt met Christus levend gemaakt en gezet in de hemel. En getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. En gezet dus in de toekomende eeuw. En je wordt ontrokken aan de macht der duisternis. En je krijgt deel aan de erven der heiligen in het licht. Heeft iemand bijgehouden hoeveel schriftplaatsen en welke ik citeerde nu? Dat is knap, want ik kan het zelf niet zo gauw, maar ik weet wel waar het staat hoor. Kortom, dan krijgen wij deel aan heel wat anders. En bovendien worden wij ingezet, hoe noem je dat? Ingeplant in een heel ander systeem, namelijk in het huis Gods. Want wij worden medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En wij zijn zijn huis, indien wij deze belijdenis er ook tot het einde toe vasthouden. Dat is Hebreeën hoofdstuk 3. En wij zijn zijn tempel en een pilaar en vastigheid der waarheid, enzovoort. Wij leven in een heel ander systeem. En een van de belangrijke Bijbelse waarheid, in de pauze hadden we het trouwens even over, is dit, dat wij zijn vrijgemaakt van die wereld als zodanig. En van die oude mens, die door God niet gerekend wordt. Wij staan daarnaast. Ja, we hebben dat wel hoor. En we sjouwen het een en ander mee. Maar het telt verder niet. Ik bedoel, wij horen thuis in Jeruzalem. Dat staat er ook. Dat Jeruzalem dat boven is. Dat is ons aller moeder. Er staat niet zo dat het dat. Er staat dat is zo. Maar trek er dan ook de consequenties uit. En sta dan in de vrijheid, want zo wordt het vervolgd in 5 vers 1 van Galaten. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En binnen de Hebreeënbrief, waar dezelfde beeld ontwikkeld wordt, staat: laat ons met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. En die staat wis en waarachtig ook volgens Hebreeën in de hemel, aan de rechterhand Gods. Daar is onze positie en daar horen wij thuis. En daar leven wij niet van koophandel. Echt niet. Of andere rijkdommen of zo. Daar leven wij uit genade. En niet uit wat wij zelf tot stand brengen zelfs, maar uit wat God ons geeft. En dat is een heel ander beginsel. En dat beginsel, dat zal in de 1000 jaren ook op aarde worden toegepast. En dan krijg je inderdaad een heel andere samenleving. Een heel andere gerichtheid. En veel meer persoonlijke verantwoordelijkheid overigens. Vreemd genoeg, maar het is zo. Want als je niet voor dat systeem hoeft te werken, om zo te zeggen, dan ben je dus verantwoordelijk primair voor jezelf. En dan draag je daar zelf ook de verantwoordelijkheid voor. Die kun je dan ook niet afschuiven op iets of iemand anders. Maar wij leven uit genade, uit wat de Heer ons geeft. En daarbij gaat het niet om verdiensten of om winst. Christus zelf, zegt Paulus, is onze winst. En daar leven we uit. De winst is dat wij alles wat we hier op aarde hadden en meenden te hebben en wat op aarde gewaardeerd wordt, hebben opgegeven. Schade en drek geacht, zegt Paulus trouwens. En die heeft het primair over godsdienstige zaken. En hij zegt, ik heb dat gedaan omdat Christus mijn winst zou zijn. En dat is onze winst. Zie? En daar leven we uit, elke dag opnieuw. Daarom hebben wij deze tekenen van brood en wijn gekregen. Die dus inderdaad, ik weet het, maar die dus inderdaad binnen de christelijke traditie zijn gemystificeerd. Dat is niet de goede, hoor. Ik probeer het netjes, maar het lukt me niet, hè. Men heeft de echte betekenis van brood en wijn weggeredeneerd. Men heeft ervan gemaakt, het is lijden en dood. Maar dat is niet zo. Het is lijden en sterven, bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Dat is niet zo. Het is de uitbeelding van leven. Sterker nog, wij kennen dat in het Nederlands niet, maar in het Hebreeuws wel. Leven in het meervoud. Daarom roepen wij dan ook lechaim. Want gai is leven, gaiim is leven in het meervoud. Kun je dat in het meervoud hebben? Nee, niet in een rekenkundig meervoud, maar wel in een meervoud van uitgestrektheid. Leven in meervoud is eeuwig leven namelijk. Heb je dat? Dan heet het levens. En daarom bestaat die term ook. Daar is het een uitbeelding van. En dat is waartoe de Heer ons nodigde. En waartoe hij ons nodigt. Niet om zijn discipelen te worden en dan aan te zitten, maar juist omdat wij bij hem horen, zitten wij aan zijn tafel. Met de deur dicht. Om de vrezen der Joden staat er ergens bij. bij een andere gelegenheid, maar wel in diezelfde zaal was dat, bedoel ik maar te zeggen. En daar zit men aan zijn tafel, opdat men deel zou hebben aan zijn leven. Want dat is wat het is. Trouwens, dit heet gewoon alimentari of zoiets in het Italiaans. Levensmiddelen, toch? Levensmiddelen. Dat is wat het is. En wij hebben die inzetting, niet maar eenmalig, maar er staat zo dikwijls als gij dat doet. Dat hebben we continu, omdat het de uitbeelding is van onze constante verbinding met de Heer aan wiens tafel wij zitten. Ons leven lang, als u mij vraagt, en dat is nogal lang, voor iemand die eeuwig leven heeft tenminste. Ja, wij eten van zijn tafel, zoals Mephibosheth zou eten zijn leven lang van de tafel van David. Dat wil zeggen, David onderhoudt hem. En nou is Mephibosheth niet meteen een beeld van ons, maar, niet meteen, maar in tweede instantie wel. Wij eten van de tafel des konings. Dat is het. En we zitten aan en hij zegt, neemt eet, want dit is mijn lichaam waarvan jullie leden zijn, want het is één brood, dat blijft het ook. Al heeft men het wegverklaard, maar dat staat het. Het is één brood, er blijft één brood. En wij allen als eten daarvan zijn eens broodsdeelachtig. Staat er dan ook in 1 Korinthe 10 enzovoort. Dat is wat het is. En vergeet dat dus nooit, hè. Bij al die ellende die ik u vanavond weer voorgehouden heb. Daar staat tegenover dat die wereld de onze niet is. Wij zitten in een opperzaal. Als u mij vraagt, driehoog, maar vooruit. Maar in de opperzaal zitten wij aan zijn tafel. En spreekt hij voor ons, want hij is onze hoge priester. Daar hebben we dan ook het zogeheten hoge priesterlijk gebed aan te danken bij diezelfde gelegenheid. In de opperzaal. Zie? En eigenlijk, de heilsgeschiedenis is niet verder gekomen dan dat. Het vervolg komt pas in de toekomst. Als namelijk vanuit de hemel, en vanuit de gemeente overigens, maar vanuit die verborgen positie dat koninkrijk van Christus op aarde gestalte zal krijgen. En dan pas zal Babel verwoest worden. Dus dat is onze zorg voor vandaag ook niet. Dus ook voor ons geldt, wij staan erbij en we kijken ernaar en we kunnen er niks mee. We kunnen alleen vaststellen, het staat in de Bijbel, maar we weten wie wij zijn. Met Christus gezet in de hemel en aanzittend aan zijn tafel. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat we u mogen kennen. Als niet alleen die God die hemel en aarde geschapen heeft ooit, maar als die God die naar ons heeft omgezien. En die met uw licht geschenen hebt in onze harten. Opdat wij in uw licht zouden wandelen. Daarmee onttrokken zouden worden aan de duisternis van deze wereld. En aan het rijk der duisternis en de macht der duisternis. Wij danken u dat we ook vanavond weer en ook weer op deze plaats uw woord mochten openen. En we mochten bepalen bij heel oude woorden die actueel zijn en zelfs actueler dan ooit, omdat het gaat over zaken die haast geschieden moeten. Wij danken u voor het grote voorrecht dat wij mogen weten uw kinderen geworden te zijn. Erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus en onderweg naar deze erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wij danken ook in het bijzonder dat u voor ons zorgt en dat u ons alles geeft wat wij nodig hebben, opdat uw naam in ons zou verheerlijkt worden. Wij danken u voor deze tekenen die wij ook vanavond in ons midden hebben, die ons spreken over u, die voortbrengt brood en wijn als onze hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Want daardoor leven wij, door u, de vorst des levens, aan wiens leven wij delen hebben gekregen, met wie wij zijn opgewekt tot een levende hoop, met wie wij zijn levend gemaakt en gezet in de hemel. Wij danken u daarom voor dit geestelijke voedsel dat u ons biedt. En tegelijkertijd, wij bevelen ons aan bij het woord en de kracht van uw genade. Niet omdat we iets verdiend hebben en ook niet omdat wij het bedacht hebben, maar op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.